Gemeente, het is volbracht. Het zijn de laatste woorden van Christus voor zijn sterven. Het zijn woorden waarin de balans van heel zijn arbeid wordt opgemaakt. Eigenlijk staat er in de grondtekst maar één enkel woord: volbracht. Het is nu geschied. De beslissing is gevallen. Niet dat al wat er nog moet volgen van belang meer zou zijn. Denkt u maar aan de opstanding en de hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest, de wederkomst ook en dan de toebrenging van zijn kerk niet te vergeten. Maar voor dit alles is nu het fundament gelegd. Het fundament van zijn volbrachte arbeid. En nu ligt er vanmiddag een dubbele tekst voor ons. Enerzijds dus dat het is volbracht. En dan toch anderzijds de vervulling van de overblijfselen van de verdrukking van Christus. Strijdt dat niet met elkaar? Heeft dan Christus toch niet alles volbracht? En als het niet met elkaar strijdt, hoe verhouden dan die twee zich tot elkaar? Christus volbracht zijn lijden. Komende in de wereld had Christus tot zijn Vader gezegd: zie, ik kom om uw wil te doen. En wat was dan die wil van zijn Vader? Dat hij volbrengen zou wat door slachtoffers en schuldoffers niet volbracht had kunnen worden. Al die offers van het oude verbond, die wezen daar wel heen, maar ze volbrachten het niet zelf. Ze waren niet bij machte om de toren Gods te stillen, om de schuld te verzoenen en om vrede te geven met God. Die overgave van zichzelf, die verloochening die ervoor nodig was van Christus om het alles te volbrengen, en dat offer dat hij bracht, het offer van zijn dierbaar bloed, dat offer komt ook, gemeente, tot uiting in de manier waarop Christus dat zegt. Hij zegt immers niet: ik heb het volbracht. Dan zou hij zichzelf op de voorgrond hebben geschoven. Maar hij zegt: het is volbracht. Hij geeft zichzelf over tot in de dood en hij wordt als tot niets. Ook zijn ik sterft aan het kruis, voor zover het zijn menselijke natuur aangaat. Hij heeft zichzelf vernietigd, schrijft Paulus later. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is hij de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot in de dood, ja, de dood des kruises. Het is de vervulling van alles wat onder de oude bedeling was afgeschaduwd. Die was in de tempel, die iedere dag opnieuw moesten worden gebracht. En de hoge priester die toch ieder jaar weer opnieuw met het bloed der verzoening het heilige der heiligen binnengaan, dat had steeds herhaling nodig, omdat het in zichzelf niet genoeg was. Het lijden van Christus maakt aan dat alles een einde. Het wordt vervuld. Het lijden van Christus was een verdienstelijk lijden, voor en in de plaats van zijn volk. Dat kan alleen maar van zijn lijden en sterven worden gezegd. Dat is de heerlijkheid van zijn middelaarswerk. Dat is de rijkdom van zijn persoon, van zijn werk. Daar kunnen we niets aan toevoegen. Daar mogen we niets aan toevoegen. En daar behoeven we ook niets aan toe te voegen. We kunnen het niet, al zouden we misschien denken van wel. Dat zou toch niet anders zijn dan één grote miskenning van zijn werk. Kent u dat gevaar bij uzelf? Om er toch ook nog wat aan te willen bijdragen, alsof wij soms eerst een aanloopje in eigen kracht zouden moeten nemen om tot Christus te mogen naderen. Een wat beter leven, een wat inniger bidden, een wat gevoeliger leven of wat ook anders. Misschien ook wel, gemeente, de gedachte van, moet ik nou eerst niet mijn schuld nog wat dieper leren verstaan? Hebben we wel eens leren zien, gemeente, dat we van dat alles ook niets kunnen, opdat we niet anders dan als naakte, arme zondaren tot de Heere zouden naderen, dan met geen andere grond dan het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. En zelfs al zouden we het kunnen, gemeente, alles doen wat God van ons vraagt, in een totale gehoorzaamheid aan zijn eeuwige wet, dan nog waren we niet meer dan onnutte dienstknechten. Dan zou er nog geen waardigheid of verdienste in liggen waarmee wij ons bij God aangenaam zouden kunnen maken. En dan denk ik toch nog even aan wat ik net zei. Ja, maar moet je dan je zonde en je schuld niet nog alsmaar dieper leren verstaan? Nou zeg ik, gemeente, niet dat we daarin ooit uitgeleerd komen. Wie is de man, en het geldt ook de vrouw, de jongen, het meisje, wie is het die op nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Ook daaraan komt in de leerschool van de Heilige Geest geen einde. Dat we steeds meer leren wie wij zijn voor God, uit ons geen goed in der eeuwigheid. Maar moet je nou eerst, in sommige kringen wordt dat toch wel min of meer naar voren gebracht, dat je wel eerst alles van je zonde en alles van je schuld zou moeten leren kennen, voordat je tot Christus zou mogen naderen. Gemeente, weet u wat onze vaderen altijd geleerd hebben? Dat we niet meer van onze schuld behoeven te kennen, dan dat we het zonder Christus niet meer kunnen stellen. En dan zal de een er dieper doorheen moeten dan de ander. Het ene karakter buigt ook makkelijker dan het ander, al blijft het altijd een werk Gods. De een moet meer vernederd worden. Het is, gemeente, eigenlijk net met de dokter. Toch een Bijbelse vergelijking. De Heer wordt toch genoemd de hemelse medicijnmeester. Wanneer gaat u naar de dokter toe? De een die gaat zodra die wat voelt. En een ander die moet eerst bijna omkomen van de pijn voordat hij gaat. Zou het zo met de hemelse medicijnmeester niet net zo zijn? Als u hem niet meer missen kunt, ga dan tot hem. We hoeven, we kunnen en we mogen niets van onszelf meenemen, want uit de werken der wet zal geen mens voor God gerechtvaardigd worden. Alles buiten Christus wat we zouden zoeken om op te steunen, dat is niet anders dan een verloochening van hem, en het behoeft, gemeente, dan ook niet. Want de Heere is om Christus wil een God die mildelijk geeft en niet verwijt. Hij heeft het alles volbracht, en daarom mag van hem de nodiging uitgaan zoals Jesaja dat al mocht verkondigen. U kent die tekst misschien wel, die prachtige tekst uit Jesaja 55. O alle gij dorstigen, kom tot de water, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gelieden geld uit voor hetgeen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede, en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Maar als dan Christus gemeente alles zo volkomen heeft volbracht. Wat blijft er te vervullen over? De Rooms-Katholieke Kerk vindt in die tweede tekst van ons reden om te beweren dat daar in onze menselijke bezigheden enige verdiensten zou zijn te verwachten. In dat vervullen van die verdrukkingen. Maar Christus gemeente heeft het over heel iets anders. Christus heeft gezegd, een dienstknecht, en dat geldt ook een dienstmaagd, die is niet meerder dan de meester. En Petrus, die zal het later schrijven in zijn eerste brief. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij met dezelfde gedachten. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. En dan wordt vergelijking gemaakt tussen het hoofd en het lichaam. Christus het hoofd, zijn gemeente zijn lichaam. Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Het leven van een christen is nu ook geen pad over rozen. Het is een gaan onder het kruis van Christus. En daar zitten verschillende kanten aan. Wanneer Christus gemeente leidt, leidt hij zonder zonde. Althans, van zichzelf. Luther, die heeft eens gevraagd, wie is de grootste zondaar? En toen gaf Luther als antwoord Christus. Want op hem heeft God zonde van het ganse menselijke geslacht gelegd. Hoewel die van zichzelf geen zonde had. Hij draagt alleen maar de last van anderen. En nochtans was hij stil en gewillig in dat werk dat hem van de Vader was toebetrouwd. Hij heeft het volbracht. Maar hoe is dat nou gemeente met ons, met u en met mij? Zelfs wanneer wij door het geloof in Christus de vergeving van onze zonden mogen ontvangen, dan neemt de Heere in het leven nog niet al de gevolgen van de zonde weg. Psalm 99 zingt daarvan, God is een vergevend God. Schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden. En denkt u dan maar bijvoorbeeld aan Mozes. Al vindt Mozes vergeving voor de zonde die hij begaan had, dat hij geslagen had op die rots, terwijl hij alleen maar had te spreken. En als straf ontzegt God hem de toegang tot het aardse Kanaan. Daar heeft Mozes het moeilijk mee gehad. Daar heeft hij de Heere zo lang om gebeden, of hij toch niet Kanaan binnen zou mogen komen, dat God tot hem zegt, spreek mij niet meer over deze zaak. Maar al werd hem de toegang tot het aardse Kanaan ontzegd, hij vond wel vergeving en de toegang tot het hemelse Kanaan werd hem niet ontzegd. En in het leven van David, om nog een voorbeeld te noemen, vinden we iets soortgelijks. Ook David vindt vergeving voor zijn zonde met Bathseba en dat hij Uria door het zwaard had laten doden. En toch de straf blijft. De profeet Nathan had immers tot hem gezegd, u zal het zwaard van uw huis niet sterven, niet wijken. En vier van zijn kinderen heeft David zien voorgaan in het graf. Het kind van Bathseba dat sterft. En Absalom, Amnon, Adonia, het zwaard is van zijn huis niet geweken. En het tweede, wat we moeten Overwegen is dit, dat de Heer dan weet van dat lijden wat ons in dit leven overkomt en wat ons gemeente dan in dit leven overkomt, om onze zonde wil. En dat weet de Heer te gebruiken. En waarom gebruikt God dat? Omdat we gemeente van onszelf, dat is toch met u ook zo, dat we niet zo graag van genade leven, van gegeven goed. Dat moet geleerd worden in de leerschool van de Heilige Geest. En wanneer we zo zien op alles wat ons in dit leven nog kan overkomen om der zonde wil, dan moeten we daarvan zeggen, nee, dat is geen verdienstelijk lijden. Maar wat dan wel? We zouden het wel, gemeente, kunnen noemen een toepasselijk lijden. Namelijk in die zin dat nu juist in de weg van strijd en moeite de genade Gods in Christus aan onze harten wordt geheiligd en toegepast. Dat hebben we soms nodig, gemeente, in het komen voor het eerst tot Christus. Worden we soms de smart van het leven als het ware naar Christus toegeslagen. Maar ook daarna is het toch zo dikwijls weer nodig dat we weer juist door de moeite en de strijd van het leven ook bij Christus bewaard zouden blijven. Denkt u eens aan Paulus met zijn doorn in het vlees, die moest hij houden, opdat hij zich niet zou verheffen. Gemeente, wat is dat gevaar groot? Denk toch ook wel eens in onze tijd, waarin we, ook als christelijke kerk, hoe langer hoe meer aan de rand van de samenleving komen te verkeren. En als je dan om je heen kijkt in de wereld, en je denkt, maar wij zitten dan toch maar in de kerk vanmiddag, misschien voor de tweede keer, zijn we dan echt niet een beetje beter dan andere mensen? Zouden we dan onszelf toch niet, heel voorzichtig, want dat zeg je natuurlijk niet hardop, zouden we ons toch niet een beetje kunnen verheffen? Het lijden van deze tegenwoordige tijd, gemeente, wat het allemaal zijn kan, daar hoop ik straks nog wat over te zeggen. Maar dat lijden van deze tegenwoordige tijd, alles wat ons in dit leven kan overkomen, dat heeft zijn nut. Dat breekt ons af in onszelf. Omdat we allemaal mensen zijn die zo graag ons op de been houden. Het is dan ook geen wonder dat enig mens die het goed gaat in de wereld, dat die mens niet naar God vraagt. Hij redt het toch wel zonder God. Gaat toch goed? Ik hoop niet dat u en dat jullie jongens en meisjes daar wel eens zo over denken. Het kan toch ook wel zonder God? Gaat toch ook wel goed? Wat ligt er dan nog een genade in? Wanneer de Heer in de weg zijn er kastijdingen, een mens ertoe brengt om naar hem te vragen, dan slaat de Heer niet, gemeente, omdat hij hard is. Maar dan is dat zo vaak nodig omdat wij zo hard zijn. De Heer plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte, zegt Jeremia, die ook zelf zo'n moeilijk leven had. De Heer heeft er geen plezier in om ons met het lijden te plagen. Maar we hebben het zo vaak wel nodig. En dan is het genade als wij leren zeggen, en gemeente, meestal zeggen we dat pas achteraf, het was mij goed verdrukt te zijn geweest. Dan worden we gebracht waar we van nature eigenlijk niet wilden zijn. Denkt u eens aan Petrus. Petrus is ook typisch zo'n mens die zichzelf er wel doorheen dacht te kunnen slaan. En wat zegt dan de Heere tegen hem na de opstanding, Petrus? Toen je jonger was, toen gordde je jezelf aan en je wandelde waar jij wilde. Zo was toch Petrus? Dat is toch een man die bij wijze van spreken niet stuk was te krijgen. Maar zegt dan de Heere tegen Petrus, als je oud zult geworden zijn, dan zal een ander u gorden en brengen waar je niet wilt. Is dat gemeente nou niet precies wat van genade leven betekent? Dat je gebracht wordt waar je van nature eigenlijk helemaal niet wezen wilt. Daar waar je je hand op houdt. Om van gegeven goed te leven. Dat gemeente doet best wel eens pijn. De apostel schrijft later, de kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar het laat na de vreedzame vrucht der gerechtigheid. Als we erdoor geoefend worden, dan maakt het, misschien voor het eerst of anders weer opnieuw, plaats voor Christus en voor de gaven van zijn genade. En dan is het gemeente goed om altijd er maar weer op te letten wat nu het eigenlijke nut van het geloof is. Er zijn vele nuttigheden, vele baten van het geloof. Dat is waar. Maar het heeft alles één vaste kern. En die vaste kern, gemeente, dat is toch dit. Dat het betekent het herstel van de verhouding met God door het geloof in de vergeving van onze zonde. Ik heb het vroeger, toen ik nog dienstdoend predikant was, mijn catechisanten wel eens gevraagd. Als ze je nou midden in de nacht wakker maken. En ze zouden je vragen, wat heb je nu aan je geloof? Zou u het antwoord weten, gemeente? Wat baat het u dat ge dit alles gelooft, vraagt onze catechismus. En dit alles, dat is dan datgene wat we ook vanmiddag met de 12 artikelen hebben beleden. Als we dat nou waarlijk geloven mogen, wat is dan het nut daarvan? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat zo de schuld is weggenomen, dat we met God weer in de rechte, verzoende verhouding staan, en dat we daarom ook om Christus wil en met Christus weer mogen zijn, erfgenamen van het eeuwige leven. Gemeente, daar ligt het hart van het geloof. Ja, dan komt er nog wel van alles bij. Maar we moeten wel op de volgorde letten. Dan denk ik even aan wat we vanmiddag gezongen hebben na de geloofsbelijdenis. Zo ik niet had geloofd dat dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was moed een troost gebleven? Dan ligt er in het geloof ook kracht in dagen van ziekte. Moed in tijden van tegenslag. Troost in dagen van rouw, verwachting in dagen van donkerheid. Maar gemeente, als we dat alleen maar zouden verwachten, dat we alleen maar steun zoeken in het geloof, als het ons in het leven moeilijk is. Een reeds lang overleden collega, die heeft dat eens genoemd een paraplu-geloof. Zo'n paraplu die steek je op als er een bui aan de lucht zit. Dat is toch, gemeente, hoop ik, uw geloof niet. Een paraplu-geloof. Waar dan eigenlijk het hart in ontbreekt. Wat het eerste is, moet wel het eerste blijven. Maar omdat dat nou zo vaak niet of niet meer is, kan de Heer al die verschillende smarten in dit leven gebruiken om ons weer terug te brengen bij de wezen van de zaak, Christus en zijn genade, waardoor wij voor God bestaan kunnen. Om ons dan ook, misschien door die moeite van het leven, bij Christus te bewaren. Ook daarvoor kan God het gebruiken. Want ieder mens heeft immers ook nog altijd in zich, ook als hij een begenadigd mens is, die oude mens, die telkens maar weer probeert overeind te krabbelen, die oude Adam. Kent u dat in uw leven? U was misschien ziek, of werd beproefd. Wat leefde toen in een tere afhankelijkheid? Maar hoe is dat gegaan toen u weer beter werd? Dan hebben we soms weer een tik op ons hoofd nodig, opdat we ons niet zouden verheffen. Ja, maar wat is dan dat lijden? Wat zijn dan die verdrukkingen die God als middel in ons leven kan gebruiken? Voor Paulus' gemeente was dat in de eerste plaats natuurlijk de vervolging die hij als apostel van Christus had te verdragen. Wanneer hij die brief aan de gemeente van Colosse schrijft, dan zit hij weer eens in de gevangenis. Waarschijnlijk in Efeze. Om des geloofs willen. En dat alles, dat droeg Paulus ter wille van Christus, zijn smaadheid dragende. Wie is er van Gods knechten die die smaadheid niet dragen zou? En hij droeg dat, zegt Paulus, dan ook voor de gemeente. Ook die werd door zijn arbeid en moeite gebouwd. Hij was tot een voorbeeld voor die gemeente Colosse. En nog altijd ook voor ons en voor onze gemeente. En wanneer we dus vragen, wat zijn nu die overblijfselen van het lijden? Dan moeten we dus in de eerste plaats denken aan de smaadheid die om Christus wil wordt gedragen. Dat kunnen uiterlijke vervolgingen zijn, zoals die waardoor Paulus in de gevangenis is gekomen. En zullen ook wij gemeenten niet meer en meer moeten leren kennen dat zoiets misschien niet meer zo ver bij ons vandaan is. Wanneer in de oude christelijke kerk nieuwe leden in de gemeente werden welkom geheten. En misschien zijn er ook hier in de gemeente straks nieuwe lidmaten die in de buurt van Pasen belijdenis des geloofs zullen afleggen. Als dat in de oude christelijke kerk gebeurde, dan werd hen toegeroepen, welkom in de strijd. Meer en meer wordt de kerk, en zeker in onze westerse samenleving een minderheid, soms nog een gedulde minderheid. Maar als je eenmaal een gedulde minderheid bent, dan ben je ook al gauw een vervolgde minderheid. En ik wil u zomaar een voorbeeld noemen, er zou er natuurlijk veel meer te noemen zijn, maar één toch wel heel verdrietig voorbeeld waar ik in mijn werk nog wel eens tegenaan ben gelopen. Gezinnen die hun kinderen christelijk proberen op te voeden, die komen niet, of althans veel moeilijker, in aanmerking voor de adoptie van kinderen van andere gezinnen. En dat, gemeente, in ons zo tolerante landje. Zelfs homofiele paren mogen vragen waarom zij geen kinderen zou kunnen adopteren. Maar als dan een christen echtpaar om adoptie vraagt, dan rijzen er de vraagtekens. Dat kan toch zomaar niet? Stel je toch voor, wat is het bekrompen om je kind als christen op te voeden? Kijk, gemeente, dat is ook vervolging. Weliswaar dan nog op kousenvoeten. Maar principieel staat het op één lijn met de praktijken zoals die vroeger in communistisch Rusland er waren. Daar is slechts een gradueel verschil. Want in dat oude Rusland werden ouders die hun kinderen een christelijke opvoeding wilden geven soms in een krankzinnige gesticht gestopt. Godsdienst, vond men, dat is een vorm van geestesziekte. En de kinderen, die werden dan maar ondergebracht in een tehuis van de staat. Voelt u, gemeente, wat Petrus bedoelt? Als hij zegt, dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie het vlees geleden heeft, heeft opgehouden van de zonde. Houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u wat vreemds overkwam. Maar ook zonder, gemeente, dat we nou direct aan uiterlijke vervolgingen hoeven te denken. Er is meer, ook de Satan, die zit niet stil. Er is smaad en er is laster. Al is het dan wel heel erg nodig, gemeente, om erop toe te zien dat we wel op de rechte wijze echt de smaad van Christus dragen. We mogen het er zelf niet naar maken. Daar waarschuwt Petrus ook voor. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Het lijden van de christen moet wel zijn een lijden om Christus wil. Daarvoor, zegt Petrus, hoef je je niet te schamen. Dan mag je je er zelfs over verblijden dat je die smaadheid van Christus dragen mag. Dat hoort bij de kruisgestalte van Christus kerk. Maar gemeente, ons hart is zo arg listig. Ik heb eens iemand gekend. Hij was ouderling in een gemeente waar ik consulent was. Hij had ook een zaak en hij zat in de gemeenteraad. Dat was een man die nogal heel wat weerstand opriep. En daar was hij eigenlijk heel makkelijk in. Van alles wat hij tegenkwam, dan zei hij, ja natuurlijk, dat komt omdat ik een bekeerd mens ben. En daarom hebben de mensen wat tegen me. Zonder ook maar de minste neiging om eens te vragen of die het er soms ook wel eens naar gemaakt had. Voelt u, gemeente, wat Petrus bedoelt? Dat we niet de tegenstand en de wrevel oproepen door onze eigen onaangenaamheid, maar dat het waarlijk alleen maar is de smaadheid van Christus. En als dat in ons leven nou ontbreekt, zou het dan soms ook, gemeente, zijn dat we in onze samenleving zozeer, ook als kerk, in ons schulp zijn gekropen, dat we die ergernis niet meer opwekken. Je mag het er niet naar maken en we mogen het martelaarschap al helemaal niet zoeken. Maar als er nou nooit in ons leven eens iets van zichtbaar wordt, dat we wel in de wereld zijn, maar niet meer van deze wereld, is het ook lang geen zaak om onszelf eens te onderzoeken. En je hoeft daar, gemeente, niet oud voor te zijn. Daar kun je ook als jongen en als meisje soms al ervaring mee opdoen. Je hoeft er ook niet voor op een niet-christelijke school te zitten. Ik heb het wel gezien dat zelfs ook in het christelijk onderwijs en soms zelfs ook wel bij het reformatorisch onderwijs zo is dat als je medeleerlingen dat het jouw ernst is, dat je het dan op het schoolplein niet altijd even makkelijk hebt. Dan ben je al gauw een fijne. Maar de gemeenschap aan Christus is een gemeenschap aan zijn kruis. Ik denk even aan de christenen uit Bunyan's pelgrimreis. Velen onder ons zullen dat boek wel kennen. Die christen die wordt door zijn buren tegengehouden wanneer hij de stad des verderfs wil verlaten. En ze willen hem overreden om te blijven. Eerst heel vriendelijk en innemend. Ze menen het niet meer zo goed met hem. Als dat niet lukt, dan komt de spot, de hoon en de vijandschap. En wanneer deze dingen, gemeente, ook over ons zullen komen, verstaan we dan die keuze van Mozes, die de beschikking had over heel de rijkdom van Egypte, maar die de slaatheid van Christus meer waard achtte dan die schatten van Egypte. En dan wordt het wel een woord ook heel in het bijzonder voor onze jonge mensen die staan midden in de branding van deze wereld. Ook bijvoorbeeld in de besteding van onze vrije tijd. Jongens en meisjes, ik weet niet waar jullie gisteravond, de zaterdagavond, hebben gezeten. Ik moest even denken aan een woord van Kolbrugge, die prediker uit de 19e eeuw. Je zegt misschien, nou, dat is lang geleden. Wat heb ik daar nou nog aan? Maar luister toch eens even. Kolbrugge die zegt: ik zou nergens heen willen gaan waar ik Jezus niet zou kunnen meenemen. Nergens heen gaan als je de Heer Jezus daar niet in mee zou kunnen nemen. En er is nog wel meer. Er komt ook nog allerlei innerlijke strijd bij pas. Want je moet het, gemeente, maar zien dat je zelf misschien juist in het geloof een moeilijk leven hebt. Daar had Asaf ook last van. Hij zag de voorspoed der goddelozen. En zijn bestraffing was er allemorgens. Hij werd er zelfs jaloers op. Totdat, zegt hij, totdat ik op hun einde lette. Maar dat zal je maar gebeuren, gemeente. Ik denk aan iemand van een aantal jaren terug bij ons in de gemeente die 59 jaar was en die kwam buiten het arbeidsproces te staan en die lag achter het raam naar adem te happen. Zo benauwd had hij het vaak. 59 jaar. En dan moet je een buurman hebben die nergens aan doet zoals dat heet, die 87 is en die nog fluitend op de fiets bijrijdt. Dat is toch niet zo makkelijk. Begint dan het oordeel niet, zegt Petrus, bij het huis Gods? En wat kan dat een strijd met zich meebrengen? Ook als het waar wordt, gemeente, wat Salomo zegt in de prediker: eenderlei lot, wedervaart rechtvaardig en onrechtvaardig, die God vreest en die hem niet vreest. Ook Gods kinderen, gemeente, kunnen ziek worden en ze kunnen ook ziek blijven, ondanks alles wat in bepaalde kringen van gebedsgenezers soms wordt beweerd. Om het maar heel kort door de bocht te zeggen: ook Gods kinderen kunnen kanker krijgen. Zou dat geen smart zijn? Ook in die smart, gemeente, is Christus afgedaald aan het kruis. hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En dan denk ik even aan dat troostvolle antwoord van onze catechismus. Wat dat nou voor nut heeft. Christus moest nederdalen tot in de helsmart. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen niet zou vertwijfelen aan de genade Gods. Ook als ik moet vervullen de overblijfselen van de verdrukking. Dan kan er zoveel zijn wat niet wordt weggenomen uit ons leven. Zoals Paulus die doren moest houden, opdat hij zich niet zou verheffen, maar ook omdat hij leren zou dat Gods genade hem genoeg is. Genoeg om ermee te leven, ook als het door de smart heen moet. En dan straks ook genoeg om ermee te sterven. Want zullen we gemeente dan met Christus niet overwinnen? Dan is dat toch geen strijd zonder uitzicht? Zal het dan niet zijn door lijden tot heerlijkheid? Christen zijn, gemeente, dat is niet voorop gaan. Dat is volgen, achter Christus aan. Dat is vaak zwaar voor ons vlees. Maar het is een weg van vervullen, zegt Paulus. Eenmaal wordt alles vol. Als Gods kerk daar mag komen waarin Christus is voorgegaan. In dat hemels Jeruzalem, waar geen ziekte meer zal zijn, waar geen rouw meer zal zijn, waar geen verdriet meer zal zijn. Waar bovenal geen zonde meer zal zijn. Maar waar Christus zal zijn alles en in alle. Verstaan we dan iets, gemeente, van die keuze van Mozes. De smaadheid van Christus. Het vervullen van de overblijfselen van zijn verdrukking. Meer waard is dan alles wat deze wereld ons heeft te bieden. Want dan is het toch, hoe moeilijk het ook zijn mag, een leeft een belofte. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit schuld vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, onverwinbare krachten. Amen.